vragen om het woord van God te openen op Romeinen hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5. Zondags gaan we vers voor vers door de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. We behandelen vandaag versen 15 tot en met 17. Ik wil die versen met jullie lezen. Of laten we vanaf vers 12 ook met 21 lezen. Dan zien we in ieder geval de hele gedachte van de apostel Paulus. En dan bidden en dan vervolgens de tekst samen in. Vanaf vers 12 lezen we. Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood. En zo de dood over alle mensen is gekomen in wie allen gezondigd hebben. Want totdat de wet er kwam, was er wel zonde in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe, ook over hen die niet gezondigd hadden met eenzelfde overtreding als Adam, die een voorbeeld is van hem die komen zou. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolg van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven. Want zoals door de ongehoorzaamheid van de ene mens velen als zondaars aangemerkt worden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van de ene velen als rechtvaardigen aangemerkt worden. De wet echter kwam er nog bij opdat de overtreding zou toenemen. Maar waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Opdat evenals de zonde geregeerd heeft tot de dood, zo ook de genade zou regeren door gerechtigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heer. Tot zover, laten we bidden. Vader, wat een zalige woorden lezen. En we weten en we belijden, Vader, dat deze woorden ingegeven zijn door U. We weten, Heer, dat het geen eigenmachtige interpretatie toestaat, Heer, en toelaat. En dat het gewoon niet kan, Heer. En Vader, ik ben slechts een vuilbaar mens. Maar ik bid en vraag U dat U mij leidt in het spreken, het delen van Uw woord, het verkondigen van Uw woord en het uitleggen van Uw woord. Ik bid voor allen die hier zitten, Heer, en die horen. Dat ze altijd, dat ze luisteren met een bereidwillig hart. En dat U de harten die geopend moeten worden, Heer, dat U die opent. En dat als wij bemoedigd moeten worden, bemoedigd worden, vertroost, vermaand, versterkt, Heer, dat U doet in onze harten wat nodig is. Laat het zo zijn dat we niet alleen hoorders, maar ook daders zijn van Uw woord. Dat we als de wijze bouwer mogen zijn. En dat ons leven U de eer en glorie brengt die U toekomt, Heer. Want U bent een groot en een goed God. Dat bidden wij en dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Nou, vorige week zijn we begonnen aan een cruciaal gedeelte van de brief. Wat we zojuist hebben gelezen, Romeinen 5 vers 12 tot en met 21. We hebben toen stilgestaan bij de eerste drie versen van dit gedeelte. En zoals ik aangaf, is dit stuk het theologische fundament dat de rechtvaardiging die allen in Christus hebben door het geloof, waar Paulus zo uitvoerig over heeft geschreven. Dat is dit stuk. En we hebben vorige week vastgesteld dat als we dit gedeelte goed willen begrijpen, we goed moeten begrijpen dat Paulus het heeft over hoofdschap en vertegenwoordiging. Het principe dat de daad van één hoofd juridische en geestelijke gevolgen heeft voor allen die hij vertegenwoordigt. En we hebben vastgesteld, historisch gezien zijn er twee hoofden. En Adam als federaal hoofd over alle mensen en de Heer Jezus Christus als hoofd van de mensen die zijn vrijgekocht met zijn bloed. En Paulus begon in vers 12 met een grote vergelijking. En we zagen hoe door één historisch mens, Adam, de zonde als een heersende macht, de wereld is binnengedrongen. En we zagen ook hoe door die zonde de dood als een onvermijdelijk gevolg en als een tiran als het ware is gaan heersen. En we zagen de harde realiteit, de waarheid dat de dood over alle mensen is gekomen omdat wij allen in Adam gezondigd hebben. Ieder mens wordt geboren als het ware met de juridische schuld van Adams overtreding op zijn of haar rekening. Omdat Adam het hoofd is van de natuurlijke en gevallen mens. We moeten dit voor ogen blijven houden. Nou, vervolgens zagen we hoe Paulus in vers 13 en 14 een potentieel tegenargument ontkrachtte. Paulus wist dat na wat hij uiteen heeft gezet in vers 12, er een vraag kon komen. Oké, Paulus, als de wet openbaart en toerekening mogelijk maakt, hoe is het dan te verklaren dat er voor de wet van Mozes gegeven was, er al sprake was van dood en schuld? Want van Adam tot Mozes toe heeft de dood geregeerd, dat hebben we gelezen. Maar in Romeinen 3 schreef Paulus dat de kennis van de zonde er is door de wet. Dus hoe dan? Nou, door het antwoord van Paulus leren we, omdat hun dood het onweerlegbare bewijs was van hun veroordeling onder de ene oorspronkelijke overtreding van hun hoofd. Adam. Adam in wie allen gezondigd hebben. En vorige week eindigden we met de vooruitwijzende zin aan het einde van vers 14. Paulus noemt Adam een voorbeeld, een typos van hem die komen zou, dus van de Heere Jezus Christus. Adam is een type van Christus, niet in zijn karakter hebben we behandeld, maar in zijn functie als hoofd. Wiens ene daad ook weer universele gevolgen heeft voor hen die hij vertegenwoordigt. Nu, we hebben vorige week uitgebreid stilgestaan bij de hoofdschap van Adam. Nou, om de tekst van vandaag goed te begrijpen, moeten we stilstaan bij dat van Christus. Dus Paulus heeft het als het ware het donkere fundament van onze natuurlijke staat laten zien. We zijn in Adam, alle mensen die worden geboren in Adam. Maar de glorie van het evangelie is dat God ons niet in die staat heeft gelaten. Hij heeft voorzien in een nieuw hoofd, een nieuwe vertegenwoordiger, een tweede Adam. De volmaakte Adam, de apostel Paulus noemt hem in 1 Korinthe 15 de laatste Adam. En let op wat er staat in 1 Korinthe 15 vanaf vers 45. Dan staat er, zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Maar het is belangrijk om dan in te gaan op wat het betekent dat Christus ons hoofd is voor allen die in Christus zijn. Voordat we nog gaan kijken naar vers 15 tot en met 17. Maar wat houdt dit in? Nou, als eerste dat de Heere Jezus Christus juridisch en plaatsvervangend het hoofd is van allen die in hem geloven en door het geloof in hem opnieuw geboren zijn. En dit sluit direct aan bij de leer van rechtvaardiging. Net zoals Adam als ons hoofd handelde in de Hof van Eden, zo heeft Christus plaatsvervangend gehandeld gedurende zijn leven en aan het kruis. Nou, wat betekent dit voor een ieder die gelooft? Nou, het volmaakte leven van Christus wordt als onze gehoorzaamheid aan de wet gerekend. Dat is één. En zijn offerdood wordt als de volledige betaling voor onze zonden gerekend. Als ons juridische hoofd is zijn wettelijke status voor God nu onze wettelijke status geworden. 2 Korinthe 5 vers 21 legt dit op prachtige wijze uit. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dit is het fundament van onze rechtvaardiging en vrede met God. Dus het betekent dat hij juridisch en plaatsvervangend het hoofd is van allen die in hem geloven en door het geloof in hem opnieuw geboren zijn. Maar er is meer. Christus hoofdschap is meer dan een eenmalige juridische transactie in het verleden. De tekst in 1 Korinthe 15 maakt ook duidelijk, maakt een cruciaal onderscheid. Adam werd een levend wezen, dus hij ontving leven. Christus is een levendmakende geest. Hij geeft leven. Dit betekent dat Christus de bron is van het nieuwe geestelijk leven voor allen die in hem zijn. Er is geen leven buiten Christus om. Er is geen leven buiten Christus om. En het ding is, we zijn niet alleen wettelijk met hem verbonden, maar ook als het ware organisch. Waar zien we dat onder andere? Denk aan Johannes 15, versen 1 tot en met 5. Wat zegt de Heer Jezus daar? Hij zegt, ik ben de ware wijnstok. En mijn vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein, vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij, en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet. Als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken, wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Dus we zien het hier. De Heer Jezus, hij is de wijnstok, zijn discipelen zijn de ranken, zijn leven, zijn kracht stroomt door ons heen en stelt ons in staat om vrucht te dragen. En ieder die niet in hem is, is geestelijk dood. Dat is wat de schrift leert. Leven is te vinden in Christus Jezus alleen. En we zien het ook in wat Paulus schrijft in Efeze 4, vers 15 en 16. Hij schrijft, maar dat wij, over de discipelen, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Christus is het hoofd van de gemeente. Toen we door Bijbels leiderschap heen gingen, toen zijn we ook hier begonnen. Dit is waar je moet beginnen. Christus is het hoofd van de gemeente, zijn lichaam. Alle groei, alle leiding, alle voeding en alle kracht voor het lichaam komt van het hoofd. Het komt van hem. Dit is essentieel om te begrijpen voor de heiliging waar Paulus in hoofdstuk 6 over zal spreken, of vanaf hoofdstuk 6. Ons nieuwe leven is niet een oppervlakkige, wat zou Jezus doen? Ik weet dat dat rondgaat in heel veel evangelische bewegingen. Oh, wat zou Jezus doen? Nee, het nieuwe leven van de discipel is de vrucht van het leven van ons hoofd dat door ons zijn lichaam heen werkt. Het is niet simpelweg even imitatie. Iedereen kan een ander nadoen. Vrucht komt door waarlijk in de wijnstok te zijn. Dat is het grote verschil. Nou, een andere belangrijke wat 1 Korinthe 15 ons ook leert over zijn hoofdschap is dat het onze bestemming definieert. Laat me nog even laten zien. Het definieert onze bestemming. Paulus schreef over zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. Omdat ons hoofd nu in de hemel is verheerlijk en met een opstandingslichaam, is dat de gegarandeerde toekomst voor iedereen die in hem is. Voor allen. Zoals wij het beeld van de stoffelijke, dus Adam, gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse van Christus dragen. Zijn hoofdschap is de garantie van onze uiteindelijke verheerlijking. Omdat hij is opgewekt, zullen ook wij opgewekt worden. Dus het verzekert ons ervan dat we op een dag een verheerlijk lichaam zullen hebben, net als hij en voor eeuwig bij hem zullen zijn. Oké, dus dit in gedachten, dus het volledige beeld van Christus als ons hoofd. Laten we vers 15 induiken. Paulus schrijft in vers 15. Maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Want als door de overtreding van de ene vele gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave door de genade die er is, door de ene mens, Jezus Christus, overvloedig geweest over velen. Nou, onthoud, vorige week heb ik het gezegd, hè. Paulus zit op dit moment, het klinkt super groot, maar hij zit in een parenthese. Hij begon in vers 12 zijn grote vergelijking tussen Adam en Christus met het woord zoals. Maar hij heeft die vergelijking heeft hij nog niet afgemaakt. Hij onderbrak zijn eigen gedachten om eerst een aantal cruciale zaken te verduidelijken, om dat te tackelen. De eerste hebben we vorige week behandeld, maar er is nog een ander belangrijk onderwerp wat getackeld moet worden. Paulus wil een misverstand voorkomen. Hij wil niet dat mensen denken dat het werk van Christus slechts een simpele, gelijkwaardige tegenhanger is van het werk van Adam. Let op wat Paulus doet. Hij schrijft, maar het is met de genadegave niet zoals met de overtreding. Hij waarschuwt ons direct om deze twee niet als gelijken te zien. Het werk van Christus is niet hetzelfde als het werk van Adam. Het is niet hetzelfde. En dan vervolgens werkt hij die tegenstelling uit. Aan de ene kant presenteert Paulus ons de overtreding en het gevolg van de overtreding. En let op het woord overtreding. Het Griekse woord betekent letterlijk misstap. Het betekent een val. Het betekent of ernaast stappen. Belangrijk is dat we dit niet even zien als een foutje, een ongeluk of een moment van zwakte. Wat er in de Hof van Eden is gebeurd. We moeten de zwaarte van een daad niet meten aan de handeling zelf. Het eten van de vrucht. Dat hoor je vaak ook. Hè? Is het simpelweg omdat hij van de vrucht heeft gegeten dat hij werd verbannen en dat dit allemaal is gebeurd? Dan minimaliseren we wat er is gebeurd. De context waarin dat plaatsvindt is cruciaal. Wat is de context? Nogmaals, Adam was niet zomaar een mens. Hij was de door God aangestelde vertegenwoordiger over de schepping, levend in gemeenschap met God. Zijn daad was een bewuste keuze om het duidelijke, directe en enige gebod van de soevereine schepper van het universum te negeren. Dat is wat daar is gebeurd. En ik weet dat we weten wat er staat, maar ik kan niet nalaten om onze ogen en oren hier weer mee te confronteren. Genesis 2, vers 16 en 17, daar lezen we. En de Heere God gebood de mens. Van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Let op de zegen, hè, rijkelijk. Van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. En dit is het ding, hè? We moeten hierbij stilstaan, want we zijn vaak geneigd om de val in Genesis 3 zo te lezen dat Eva zondigde en dat Adam er een beetje passief bij stond en dat hij deed wat zijn vrouw hem aanbood. Dus dat hij gewoon zwak was of naliet in te grijpen, alsof zijn zonde passiviteit was. Maar dat is niet wat de schrift ons leert. Adams zonde was geen gevolg van wat zijn vrouw deed. Het was niet onoplettendheid, maar opzettelijke ongehoorzaamheid van een duidelijk bevel van God. Dat is wat er in de Hof van Eden is gebeurd. We hebben het zojuist gelezen. Nogmaals, van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Dit was geen vaag gebod. Het was geen gebod wat moeilijk was om te begrijpen. Je had hier geen theologische opleiding voor nodig. Adam wist wat God had gezegd. En toch overtrad hij het. Hij at van de vrucht, terwijl hij wist wat God geboden had. En daarom schrijft Paulus overtreding. En later in de tekst ook zien we ongehoorzaamheid. Adam is ongehoorzaam geweest. En wat was het gevolg? Velen zijn gestorven. Velen zijn gestorven. Maar let nu goed op. Er staat daar velen. Maar dit is een inclusieve term. Het betekent niet een deel van de mensheid, maar de gehele mensheid die door die ene wordt vertegenwoordigd. Dat is wat dit betekent. Het is functioneel hetzelfde als de alle mensen wat we uit vers 12 hebben gelezen. De velen zijn allen die in Adam zijn. Nu keren we ons aan de andere kant van de weegschaal. De kant van Christus. En let op. Het doel van Paulus is om ons te laten zien dat deze twee kanten niet evenwichtig zijn. Hij wil aantonen dat het met de genadegave niet is zoals met de overtreding. En let op wat Paulus doet. Paulus beschrijft de bron van onze redding met een stapeling van woorden die elke gedachte aan menselijke verdiensten uitsluit. Hij noemt het de genade van God. Dus de oorsprong van alles ligt in het onverdiende, soevereine welbehagen van God de Vader. Het is zijn karakter, zijn gunst. En let ook op het feit dat hij het de gave door genade noemt. Dit houdt in dat Gods genade zichtbaar wordt in iets heel concreets, in een gave. En die gave bereikt ons door die ene mens, Jezus Christus. Alles is genade van begin tot eind. Ik wil ons allen herinneren, deze doctrine is niet ontdekt tijdens de Reformatie. Dit is gewoon wat in de Bijbel staat. Dit is gewoon wat de Bijbel leert. Het is van begin tot eind genade van God. En Paulus hamert op dit punt. In al zijn brieven, maar ook hier aan de Romeinen. De bron is genade, de inhoud is een genadegave, de sfeer is genade. De middelaar door wie het komt, onze Heer Jezus Christus, is de brenger van genade. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen wat? En wel genade op genade, schrijft Johannes. En nu komt de kern van het contrast. Wat is het gevolg van deze gave? Paulus schrijft dat het veel meer is de genade van God overvloedig geweest over allen. Over velen, sorry. En let op de veel meer formulering van de apostel Paulus. Dit is de motor van alles. Paulus schrijft niet dat de genade ook, of dat het eveneens werkte. Nogmaals, het is niet gelijk aan elkaar. Hij maakt duidelijk dat de genade op een onvergelijkbaar hoger niveau met een onvergelijkbaar grotere kracht heeft gewerkt. Dit zien we in het woord overvloedig. Dat is een van Paulus' woorden die hij immens veel gebruikt om de genade te beschrijven. Het betekent niet genoeg. Het betekent niet precies voldoende. Het betekent meer dan nodig. Rijkelijk. Overvloeiend. De genade van God is niet beperkt, maar ruim, vol en overweldigend in werking. Nou, wat is het doel van de apostel Paulus hier? Om de superioriteit van genade aan te tonen. Waarom is de genadegave niet zoals de overtreding? De overtreding was de daad van een felbaar geschapen mens, hoewel de gevolgen universeel waren. Maar de genadegave vindt haar oorsprong in het eeuwige, oneindige en onuitputtelijke wezen van God zelf. Een daad van menselijke rebellie kan nooit op dezelfde schaal worden geplaatst als een daad van goddelijke zelfopofferende liefde. Dus we zien hier in vers 15 het eerste bewijs van de superioriteit van Christus zijn hoofdschap ten opzichte van Adam. Christus is superieur. De genade die Christus brengt is een veel meer overvloedige kracht die de schade in alle opzichten overtreft. Maar Paulus is nog niet klaar daarmee. Dus hij heeft zojuist de kwaliteit en de overvloed van de genade vergeleken met de overtreding. Nu in vers 16 gaat hij de rijkwijde en het juridische effect ervan vergelijken. Want we gaan nu zien dat het hoogschap van Christus niet alleen een groter overvloed brengt, maar ook een oneindig grote schuld dekt. Let op vers 16. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Want de veroordeling leidde ten gevolg van één overtreding wel tot verdoemenis, maar de genadegave bij vele overtredingen tot rechtvaardigen. Dus opnieuw begint Paulus met een tegenstelling. Of met de stelling. De gave van Christus is niet zoals het gevolg van Adams zonde. Hij vergelijkt de juridische start- en eindpunten in beide gevallen. Laten we eerst naar Adam kijken. Ja, dus, want de veroordeling leidde ten gevolg van één overtreding wel tot verdoemenis. Paulus plaatst het hele gebeuren in de context van een rechtbank. En nogmaals, de zondeval was niet even een betreurenswaardig ongeluk. Het was een formele juridische gebeurtenis. God, de volmaakte rechter of rechtvaardige rechter, trad op. Hij velde een oordeel, een vonnis op basis van feiten. En het volgende is even goed om bij stil te staan. Ik weet dat we het best veel hebben gehad, en vooral hier in Romeinen, over wettelijk en juridisch. En ik weet dat het technisch kan klinken. Soms abstract of ver van je gevoel. Maar dat is juist wat rust biedt. Jullie weten, het evangelie, het is niet gebouwd op hoe je je voelt. Of op hoe oprecht jouw geloofservaring is. Of hoe goed jij het begrijpt. Het is gebouwd op feiten. Op een werkelijk juridisch werkelijkheid voor Gods troon. De zondeval was niet alleen een morele misstap, maar een overtreding van Gods gebod met oordeel als gevolg. En zo ook is het werk van Christus geen vaag gevoel van vergeving of nabijheid, maar een daad van gehoorzaamheid die voor God staat als grond voor rechtvaardiging. Zodra we het evangelie losmaken van dat kader, gaan we drijven. Dan wordt de vraag, heb ik het goed genoeg gedaan? Of voel ik me wel echt vergeven? En het ding is dit. Als rechtvaardiging werkelijk een juridische uitspraak is, dan is het ook onomkeerbaar. Het staat vast. Als Christus voor mij de straf heeft gedragen, als hij heeft betaald, dan is er geen veroordeling meer. En daarom, ik heb hem niet op het scherm, maar in Romeinen 8 vers 1. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Markeer dat vers. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. En dus als Christus voor mij de straf heeft gedragen, dan is er geen veroordeling meer. Als ik weet dat God mij op grond van recht heeft aangenomen, dan is er rust. Ook als mijn eigen gevoelens schommelen. Dus let op. Ten gevolge van één overtreding, schrijft Paulus. Paulus benadrukt met klem dat dit hele oordeel zijn oorsprong vond in één enkele daad. Dit is de kern van het hoofdschap. En let op verdoemenis. Let op tot verdoemenis. Dit is het vonnis dat uit het oordeel voorkwam. Het Griekse woord wat hier wordt gebruikt is een van de zwaarste woorden in de Griekse taal voor een oordeel. Het is niet slechts een berisping, het is ook niet slechts een afkeuring. Het is de formele, komt hij weer, wettelijke, strafrechtelijke veroordeling. Het is het schuldig van de rechter gevolgd door straf. En wat was die straf? De dood in al zijn facetten. Dat hebben we behandeld. De geestelijke scheiding van God. De fysieke vergankelijkheid en de onderwerping aan de heerschappij van de zonde. Wat Paulus hier dus in één compacte zin leert is het volgende. De ene daad van ongehoorzaamheid van onze vertegenwoordiger Adam leidde tot een rechtvaardig goddelijk oordeel met als onvermijdelijk en bindend vonnis de veroordeling van de hele mensheid die hij vertegenwoordigde. Dit is onze juridische startpositie in Adam. We worden niet, en dit is belangrijk voor ons om te weten, we worden niet geboren met proeftijd, hopend dat we het goed zullen doen. Je wordt al onder de toorn van God geboren. Daarom zegt de Heere Jezus tegen Nicodemus, dat als iemand niet opnieuw geboren wordt, hij het koninkrijk van God niet kan zien. Geen mens zal in zijn natuurlijke staat het koninkrijk van God zien. We worden geboren in een staat van veroordeling vanwege de daad van ons eerste hoofd. Maar let nu op de tegenstelling, want onthoud dat Paulus schreef. En het is met de gave niet zoals het was door de ene die zondigde. Dus let op de tegenstelling. Maar de genade gave bij vele overtredingen tot rechtvaardiging. Dit is de kracht van het evangelie in zijn volle glorie, broeders en zusters. Dus let op wat Paulus doet. Ieder mens heeft een berg van schuld. We hebben het in hoofdstuk 1 tot en met 3 hebben we dit uitvoerig behandeld. Alle mensen staan schuldig voor God. En Paulus maakt duidelijk dat de genadegave van Christus ons niet in een neutrale situatie plaatst of slechts een probleem even oplost. Nee, hij zegt dat de genadegave kwam te midden van vele overtredingen. Wat bedoelt hij hiermee? Hij heeft het niet alleen over die ene oorspronkelijke zonde van Adam die ons werd toegerekend. Hij heeft het ook over die zonde. Hij heeft het over die zonde plus de zonde die ooit is begaan door elk persoon die door het geloof gered zou worden. Dit is het ding. Denk, het is de leugen die je gisteren vertelde. Het is de onreine gedachte die je van de week had. Het is de bitterheid die in je hart leeft. De trots, de hoogmoed, de afgunst, de hebzucht. Vermenigvuldig dat met elke zonde van elke heilige door de hele geschiedenis van Abel tot aan vandaag. Het is een onmetelijke berg van schuld. De veroordeling van Adam was het gevolg van één overtreding, maar de situatie die Christus confronteerde was een harde realiteit van vele, talloze, ontelbare overtredingen. Wat zou je logischwijs verwachten als reactie op zo'n overweldigende hoeveelheid schuld? Dus zelfs als er vergeving mogelijk was, zou het meest hoopvolle resultaat misschien een neutrale status zijn. Een kwijtschelding van de schuld. Ja, dat is ook wanneer je financiële schulden hebt. Kijk, een incassobureau zegt niet, hey, we schelden het kwijt en hier krijg je ook nog 5000 euro. Nee, je begint op nul. Dat is wat je zou hopen. Maar dat is niet wat Paulus schrijft. Hij zegt dat vanuit deze afgrond van vele overtredingen de genadegave resulteert in rechtvaardiging. Dit is niet slechts alleen niet schuldig. Het is een positief juridisch vonnis van rechtvaardig voor God staan. En we hebben dit zo vaak benadrukt de afgelopen tijd, maar de tekst dwingt ons. God wist de schuld niet alleen uit. Wat hebben we gezien? Hij schreef de oneindige verdiensten van Christus op onze rekening. Wij worden bekleed met zijn gerechtigheid. Een ieder die gelooft in de Heere Jezus Christus, opnieuw geboren wordt, wordt bekleed met de gerechtigheid van Christus. Want als dat niet zou gebeuren en je zou in neutrale staat beginnen, dan zou het een paar seconden daarna zou je weer schuldig zijn. Onmiddellijk. Want in onze natuurlijke staat kunnen wij niets anders dan zondigen. Maar hij bekleedt al zijn kinderen met klederen van het heil. Hij doet hen de mantel van gerechtigheid om. Hij maakt hen sierlijk in zijn ogen. Hij wikkelt hen in wat rein en wat heilig is. Hij bekleedt hen met wat volmaakt is. De mantel die hij geeft, nogmaals, is de gerechtigheid van zijn zoon. De volheid van Christus wordt hun bekleding. En in hem zijn zij omhuld met eer en heerlijkheid. En hier zie je dus de superioriteit van Christus zijn hoofdschap. Het kostte slechts één zonde van Adam om een vonnis van veroordeling over de hele mensheid te brengen. Maar de ene daad van gerechtigheid van Christus was krachtig genoeg om de berg van vele overtredingen te overwinnen en desondanks een vonnis van rechtvaardiging te bewerkstelligen. Let op hoe Colossenzen en een aantal andere versen in Hebreeën dit verwoordt. In Colossenzen 2 vers 13 en 14. En hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, let op wat hij heeft gedaan, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht en hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Je was dood en ben met Christus levend gemaakt. Let op hoe Hebreeën dit verwoordt in Hebreeën 10 vers 12 tot en met 14. Ook weer het contrast en we beginnen gewoon bij Christus. Maar deze priester is, nadat hij één slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetbank voor zijn voeten gemaakt wordt. En let op vers 14. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Met één offer. Dit is het hart van het veel meer argument in dit vers. De genade van God in Christus is niet zomaar een oplossing. Het is een overwinning van onvoorstelbare orde. Dit is waarom Paulus schrijft, het is een kracht van God tot voor allen die geloven, die zalig worden. Het is een kracht van God tot zaligheid voor allen die geloven. De kracht ervan is zo immens dat het een oneindig grote probleem, dus vele zonden, niet alleen oplost, maar omkeert in een oneindig veel glorieuzer resultaat, rechtvaardigheid. Nou, let op hoe Paulus dit nu verder toelicht, want hij is nog niet klaar met zijn veel meer argument. Hij heeft in vers 15 de superieure overvloed van de genade getoond en in vers 16 de rijkwijde ervan. Let op hoe hij begint met want, waarmee hij zijn redenering nu naar het hoogtepunt brengt. Vers 17. Want als door de overtreding van de ene de dood geregeerd heeft door de ene, veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de ene, namelijk Jezus Christus. Dus hier zien we dat het niet alleen over oorzaak en gevolg gaat, maar ook over heerschappij en status. Paulus begint met de realiteit die hij al eerder noemde. Door de overtreding van de ene heeft de dood geregeerd. Hij gebruikt opnieuw het woord regeren. Nu komt de veel meer tegenstelling die onze uiteindelijke bestemming openbaart. Paulus beschrijft eerst wie deze nieuwe realiteit ontvangen. Het zijn zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen. Dit laat al zien dat universalisme, dat is dwaalleer. Het zijn zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen. Let op de dubbele nadruk. Het is niet een klein beetje genade, het is een overvloed. En de gave wordt hier specifiek genoemd, de gave van de gerechtigheid. Dit herinnert ons eraan dat onze nieuwe status volledig gebaseerd is op de toegerekende gerechtigheid van Christus. Wat is het gevolg? Wat is het gevolg voor hen die deze overvloedige gave ontvangen? Zullen zij slechts leven of niet sterven? Nee, de belofte is, zij zullen in het leven heersen. Dus dit is het contrast. In Adam waren we slaven die geregeerd werden door de dood. In Christus zullen we heersen in het leven met hem. Zaligmaking is dus niet alleen een ontsnapping uit de gevangenis van de dood. Het is een verheffing tot leven. We worden verheven tot een veel hogere en zekere positie. Mede-erfgenamen met Christus, leert Romeinen 8 ons. Bestemd om met hem te regeren, leert 2 Timotheus 2 ons. En hoe is dit mogelijk? Opnieuw, en voor de laatste keer in dit argument, benadrukt Paulus de middelaar door de ene, namelijk Jezus Christus. Nu, ik zei net al dat dit allemaal technisch kan klinken. Maar het is verre van technisch. Als je wil weten, als je met zekerheid wil weten dat je niet beschaamd gemaakt zult worden bij zijn komst, dan heeft dit te maken met wie jouw hoofd is. Dit is het. De vraag is niet, ben je een goed mens? Dat is de vraag niet. Want Paulus heeft al vastgesteld in Romeinen 3 dat er geen goede mensen zijn. De Heere Jezus zei dat er niemand goed is behalve één, namelijk God. Dus het gaat niet om wat je van jezelf vindt. Het maakt niet uit of je bidt voor het eten. Het maakt niet uit dat jij denkt dat je wel naar de hemel zult gaan of dat je een kerkdienst bezoekt. Dit gaat om de fundamentele, allesbepalende vraag. Is Christus jouw hoofd? Ben je in Christus? Dat is de fundamentele vraag. Er zijn mensen die hun hele leven naar kerkdienst gaan en verloren gaan. Dus nogmaals, ieder mens in deze ruimte hier vandaag staat onder het hoofdschap van Adam of onder het hoofdschap van de Heere Jezus Christus. Er is geen derde weg. En ik weet dat wij hier in Nederland, wij houden niet van fundamentalisme, wij houden niet van dogma. We vinden dat bekrompen in Nederland. In Nederland moet er altijd een middenweg zijn. Dat is tegen het evangelie, gaat dat in. Er is geen middenweg. Je bent ofwel in Adam, of je bent in Jezus Christus. En als het antwoord voor jou vanmorgen is dat je niet weet of Christus je hoofd is, of dat je niet weet dat hij het niet is, dan moet je nu goed luisteren. De Bijbel begint met de waarheid dat er één God is. Er zijn niet vele wegen die naar Rome leiden. Misschien hier op aarde wel, maar in het geestelijke niet. Er is één God, leert de Bijbel. Hij is de heilige, hij is de rechtvaardige, schepper van hemel en aarde. Hij is volmaakt goed en hij heeft alles gemaakt. Omdat hij de schepper is, is hij ook de rechter. Hij heeft een heilige wet gegeven en elk mens is aan hem verantwoording schuldig. Ieder mens. Zoals we hebben gezien, word je van nature niet in een neutrale positie geboren. Je wordt in Adam geboren. Dat betekent dat je wettelijk schuldig bent voor God vanwege de overtreding in Adam. En het betekent dat je geboren bent met een verdorven natuur, een hart dat geneigd is tot zonde, tot kwaad en vijandig staat tegenover God. Wat we moeten begrijpen is dit. De wereld wil ons doen denken dat als iemand niet in God gelooft en zegt, ja maar ik vind niks van God. Ieder mag geloven in God als ze zelf willen. Ik heb niks tegen God. Dan ben je al vijandig gezind richting God. Er is geen neutraliteit in onze relatie met God. De zonden die je doet, die je persoonlijk doet, zijn het bewijs van deze staat. Het begint al met het feit dat je jezelf op de eerste plaats zet. En daarmee breek je het eerste gebod. U zult geen andere goden voor mij aangezicht hebben. Dus vanwege deze positie in Adam ben je van nature wat de Bijbel noemt een kind des toorns. En sta je onder het rechtvaardige oordeel van God. En de schrift is duidelijk. Je bent volkomen krachteloos om jezelf uit deze positie te redden. Er is niets wat je zelf kunt doen om in het reine met God te komen. Je kunt al je geld weggeven. Je kunt je leven wijden aan het doen van wat mensen deugdelijk vinden. Het zal je niet redden. Het zal je niet redden. Maar God heeft een weg geboden. Eén weg heeft hij geboden. In zijn liefde en genade biedt hij een weg om je niet in deze hopeloze staat te laten. Hij zond zijn eigen, eeuwige zoon, de Heere Jezus Christus, naar de wereld. Hij heeft vlees aangenomen. Christus leefde het leven dat jij had moeten leven. Als de tweede Adam leefde hij een leven van volmaakte gehoorzaamheid aan God. Hij stierf de dood die jij had moeten sterven. Aan het kruis nam hij als plaatsvervanger de volledige toorn van God over de zonde op zich. Hij betaalde de schuld. Hij stierf daar aan het kruis, werd in het graf gelegd. Maar op de derde dag wekte God hem uit de dood op. Waarmee hij de betaling aanvaarde en de overwinning op de zonde en de dood verklaarde. Christus is nu het nieuwe hoofd, het hoofd van een nieuwe verloste mensheid. En ik herhaal verloste mensheid. Nu is de vraag, hoe word je overgeplaatst van het hoofdschap van Adam naar het hoofdschap van Christus? Want de daad van Christus heeft niet opeens een ieder schuld weggenomen. En de schrift geeft een duidelijk antwoord. En omdat wij als mensen ervan houden om de Heere Jezus Christus te citeren, zelfs ongelovigen, hè, oordeel niet opdat u niet geoordeeld zult worden en al dat, laat me de woorden dan van de Heere Jezus Christus zelf lezen. En dan weten we hoe we overgeplaatst worden van Adam naar Christus. De eerste woorden van zijn bediening. Bekeer u en geloof het evangelie. Bekeer u en geloof het evangelie. Geloof het goede nieuws. Bekering is dat je het eens wordt met God over je staat. Ga niet rebelleren, ga niet twisten. Dit is je staat. Niet ik zeg dat, ik ben slechts een dienstknecht. Ik houd jullie voort wat er in de schrift staat. Bekeer u. Erken dat je een zondaar bent, schuldig in Adam en onder Gods oordeel staat. Dat je en keer je af van je zonde en je zelfredzaamheid. En geloof. Geloof volledig en uitsluitend op de persoon en het werk van Jezus Christus voor je redding. De vader sprak en hij zei: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. Alles in de schrift, alles in de Bijbel wijst naar Jezus Christus. Alles. Dus je stopt met het vertrouwen op je eigen goedheid. Je stopt met het vertrouwen op je eigen werken. Je stopt met het vertrouwen dat het bezoeken van een samenkomst je rechtvaardig maakt. Dat neemt niet weg dat de schrift ons leert om de samenkomst niet te verzaken. Maar het gaat om dat je God gelooft. Ik heb mijn zoon gegeven en door geloof in hem kun je gered worden. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft zijn bloed laten vloeien. En als je gelooft in hem, dan zal hij je aannemen. En het ding is dit. Het gaat niet om spectaculaire zaken. Als je vanmorgen bekeert, als je gelooft, word je op dat moment door de Heilige Geest overgeplaatst van Adam naar Christus. Dan wordt zijn perfecte gerechtigheid op jouw rekening geschreven. Dan ben je niet langer een vijand, maar een kind van God. Dan is je eeuwige bestemming niet de dood, maar het leven. Want de schrift leert ons dat na de dood het oordeel volgt. Lieve mensen, ik weet dat het rondgaat in de wereld. Maar het leven houdt niet op het moment dat je sterft. En er is ook geen tweede kans. Nogmaals, of je bent in Adam of je bent in Christus. En wanneer je in Adam sterft, dan zul je ook de schuld dragen en zul je ook het oordeel over je heen krijgen. En na alles wat we hebben gehoord over de diepte van de zonde in Adam en de nog grotere diepte van de genade in Christus, blijft de vraag over nu voor mijn broeders en zusters. Voor allen die de zekerheid hebben. Hoe geeft dit jou persoonlijk zekerheid voor vandaag en voor de rest van je leven? En het antwoord ligt in het begrijpen, en ik heb het vorige week gezegd en ik zeg het vandaag weer, in het begrijpen van het principe van hoofschap dat we hebben behandeld. Kijk terug naar je oude positie. Je zekerheid van veroordeling lag ooit vast in Adam. Zonder enige inspanning van jouw kant was je door je verbondenheid met hem een zondaar en tot de dood veroordeeld. Je hebt niets gedaan om die status te verdienen. Het was je erfenis. Je was wettelijk verbonden aan hem. Maar kijk nu. Kijk nu door het geloof naar je nieuwe hoofd, de Heere Jezus Christus. Op exact dezelfde, maar oneindig veel glorieuze wijze is je zekerheid nu vastgelegd in hem. Wat betekent dat? Het betekent dat je zekerheid van redding niet langer afhangt van hoe goed je presteert, hoe je je voelt of dat je niet struikelt. Waarom niet? Nogmaals, wettelijk. Omdat jouw wettelijke status van God voor God niet gebaseerd is op jouw dagelijkse daden, maar op de ene volmaakte, volbrachte daad van gehoorzaamheid van Christus. Ik hoop dat jullie het zien. Het enige wat ik doe is, ik wijs jullie naar hem. Naar hem. Want in hem is ons vertrouwen, is onze zekerheid. In hem. Je zekerheid is zo vast als het perfecte leven van onze Heer Jezus Christus. Je zekerheid is zo onwankelbaar als zijn volbrachte werk aan het kruis. Je zekerheid is zo definitief als zijn opstanding uit de doden. Laat voor hen die niet in Christus zijn vandaag de dag zijn dat je je laat verzoenen met Christus. Met God door Christus. En laat het voor hen die Christus belijden meer zekerheid, meer vreugde en troost bieden. Omdat hij ons heeft aangenomen en om niets ons zal scheiden van de liefde van God in Christus. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel. Wij danken u, Heere God. Wij danken u, Vader, dat u zo goed bent. Heer, het zijn gewichtige zaken waar we over lezen, waar we over horen. die we spreken. En mogen het zo zijn, Heere, dat wij deze zaken serieus nemen. Heere God, laat iedere vorm van kennis die zich verheft tegen de waarheid, ieder argument, Heer, laat het gevangen genomen worden en laat het gebracht worden onder gehoorzaamheid aan Christus. Laat de waarheid, uw woord, laat dat regeren in het hart van ieder van ons. Maak ons nederig, maak ons hart week, opdat we kunnen ontvangen dat wat u hebt overgeleverd. Ik dank u dat onze zekerheid in Christus, voor allen die opnieuw geboren zijn door het geloof, dat het vast is. Ik dank u daarvoor. En mogen allen die niet geloven, mogen ze gegrepen worden en mogen hun harten geopend worden zoals u dat hart van Lydia ook heeft geopend. En dat ze acht slaan op de woorden die gesproken worden en geloven in Christus, hem aanroepen met een rein hart. We loven u en we prijzen uw heilige naam. We bidden en vragen alles in Jezus' naam. Amen.